Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Dag, leuk dat je luistert. Mijn gast van vandaag is Frank Halmans. In zijn werk is het huis en huiselijkheid al zo'n 30 jaar een belangrijk thema. De installatie Geen Huis bijvoorbeeld bestond uit verschillende aanzetten tot kamers, als een soort theaterdecor. Er zaten allerlei herkenbare elementen uit een woning in, maar die waren door elkaar gehusseld en de materialen en verhoudingen klopten niet met hoe wij ze gewend zijn. Een kraan met daaronder een klein bedje in plaats van een wasbak, ergens anders een laken dat de suggestie van een bed gaf, maar met 3 afvoerputjes erin, een keuken met veel te smalle kastjes en een raam dat alleen van buiten geopend kon worden. Frank maakt regelmatig schaalmodellen van huizen. In zijn maquette De Verlaten Galerijflat gluur je ongestoord in de leegstaande kamertjes van 6 verdiepingen om te zien wat zich daar voor levens hebben afgespeeld. En in de reeks Gebilde laat hij op schaal het systeem van leidingen zien die als bloedvaten door ieder huis lopen. De miniatuur waterleidingen, stroomdraden en afvoerbuizen bakenen een lege ruimte af, alsof de woning eromheen weggetoverd is. En in de Centrale Bibliotheek in Utrecht staat een metershoog boekenhuis, opgetrokken uit planken waar de boeken aan hangen in plaats van op staan. Een beschermde omgeving waar je even ongestoord in een boek kunt verdwijnen. En daarmee zijn we bij een ander thema uit Franks werk, boeken en hun magische potentie om je mentaal naar een andere plek te transporteren, terwijl je fysiek niet van die plek afkomt. Welkom Frank, leuk dat je er bent.
Ja, fijn.
Wanneer is je fascinatie met huizen begonnen, weet je dat nog?
Ik denk dat ik dat altijd wel gehad heb, ook als kind. Dus toen het nog geen kunst heette, was ik eigenlijk altijd wel aan het knutselen op mijn kamer. En was ik ook wel zeer bewust van het feit dat ik me had teruggetrokken. Dus ik speelde wel veel buiten. We hadden wel een buurt met heel veel kinderen en er was altijd voetballen of zelfs allerlei andere hutten bouwen en dat soort dingen. Misschien ook wel iets.
Ook huiselijk?
Ja, precies. Ja. dat denk ik nu opeens. Maar goed, dat doet iedereen, dus dat is op zich niet zo heel bijzonder. Maar ik merkte ook wel dat ik dat terugtrekken in een kamer, in mijn kamer, die ik verder van mijn ouders eigenlijk helemaal mocht inrichten met spullen die ik belangrijk vond. Knutselspullen, maar dat waren niet de knutselspullen uit de winkel, maar gewoon stokken, stenen, zand, noem maar op, wat ik zo tegenkwam. En daar was ik mee aan het knutselen. Dus ik had een soort atelier eigenlijk al, voordat ik überhaupt het idee had dat er zoiets als kunst bestond, denk ik.
En wat was dat voor ruimte? Dat is natuurlijk een veilige ruimte als je nu kunt terugtrekken. Zelf omgegeven?
Ja, dat was natuurlijk mijn slaapkamer. Maar dat stond vol eigenlijk met dozen en doosjes met materiaal. Waarvan ik dacht, dat kan ik ooit nog wel eens gebruiken.
Ja.
Ik sleepte dat eigenlijk altijd naar boven. En ik weet nog dat mijn moeder een keer zei van, dit is de limit. Toen kwam ik met een zak kolen. Ik had een soort van plank waar ik dan met autootjes op speelde en huisjes op bouwde. En dan moest er een kolenboer. In die tijd had je natuurlijk nog kolenboeren.
Uh-huh.
En mijn opa was kolenboer. Dus ik wilde dat op de een of andere manier naspelen. Dus ik had kolen fijn geslagen met een hamer buiten. En die wilde ik mee naar binnen nemen. Ja, vrij logisch toch?
Ja.
En toen zeiden ze, dat is wel erg veel troep. Dat gaan we niet doen.
Nee, dus het werelden bouwen zat er eigenlijk al vanaf heel jongs af aan in.
Ja.
En waarom dan? Waar zit de lol in om zo'n wereld te herscheppen?
Ik heb geen idee. Ik weet niet anders. Dus ik zou ook niet weten waarom je dat niet zou doen. Dus voor mij is dat zo logisch als wat. En, kijk, dus je kan altijd wel invloeden aangeven. Zoals mijn vader had een modelspoorbaan, zo'n treinbaan. Geen idee. Al die catalogie van die huisjes en die treinen en zo, waar je natuurlijk ook in bladerde.
Ja.
Dat zou een aanleiding kunnen zijn.
Maar en ging het jou om de huizen, om de bebouwing of om de mensen en de verhalen die je door die mensen erbij zou kunnen bedenken?
Ik denk dat het vooral om de dingen ging.
Oh ja.
Niet zozeer om de mensen. Nee, ik denk dat het vooral om de wereld, om de mensen heen ging. Ja, ik denk dat het belangrijkste was. En dat werd afgewisseld met tekenen bijvoorbeeld. Dus ik tekende ook best wel veel. Al in die tijd. En mijn vader tekende ook. Hij tekent nog steeds trouwens.
Ook dan weer werelden en gebouwen?
In het begin heeft hij allerlei vakwerkhuisjes in Zuid-Limburg getekend.
Okay.
Dat soort dingen. Dat verkocht ook nog goed. Maar dat was meer hobby. En af en toe ging ik wel eens met hem mee, als hij een schets moest maken op locatie. En dan schets ik ook wat. Maar daar had ik niet echt veel plezier in. Het is meer iets, niet iets natekenen, maar iets bedenken waar mijn interesse ligt.
Maar het geeft wel het signaal, die huizen aan zich zijn belangrijk. Die zijn de moeite
waard
om na te
tekenen. Ja, maar dat was een soort vakwerkhuisjes, nostalgie en zo. Dat is toch net anders.
Oh ja.
Ja. Ja.
Je gaf je eigen draai aan, misschien zou je kunnen zeggen.
Ja, maar goed. Dat is toch ook meer het tekenen van iets, van een landschapje. En daar kun je eigenlijk alleen maar dat tekenen wat je ziet. En het is natuurlijk veel, wordt pas interessant eigenlijk als je iets wat je niet ziet tekent. Hè, wat je zelf in je hoofd ziet. En als je dat naar buiten brengt, dan begint het ergens op te lijken. Waar mijn interesse meteen voor gewekt was.
En wat voor wereld was dat? Wat wilde je maken wat er nog niet was? Weet je dat nog?
Ik weet het niet. Het is een soort ideaal beeld of een wereld waarin het, waar je zelf alles bepaalt. Maar kijk, in die tijd was dat ook nog niet zo bewust. Dat ga je nu misschien lopen invullen.
Ja, en als we het dan nu halen, want eigenlijk doe je in essentie veel van dezelfde dingen nog steeds.
Ja, ja.
Waar zit nu je fascinatie voor die huizen?
Nou, die bescherming die ik in het begin aanhaalde, die ik toen wel voelde, hè, dat je dan toch weer even tot jezelf komt, een soort van punt vindt waar je prettig voelt. Want je hebt de hele tijd bijvoorbeeld met andere mensen omgegaan en invloeden, dingen gezien, dingen gehoord. En op de een of andere manier heb ik dus blijkbaar de neiging of de behoefte zelfs om dat regelmatig gewoon te verwerken tot wat ik daarvan vind en dat levert misschien een beeld op.
Ja.
En dat doe ik nu. En daarin is het eigenlijk niet veranderd. Toen was dat misschien vrij onbewust. En nu weet ik dat dit een methode is om tot werk te komen. En
dan bijvoorbeeld in die maquette de verlaten galerijflat. Ja. 6 verdiepingen van leegstaande woningen, eigenlijk gebruikte woningen.
Ja.
Waar zit dan het deel waarvan jij zegt, zo kijk ik naar de werkelijkheid en dat is daarin gecijpeld? Kun je dat aanwijzen?
Wat ik sowieso aan die flat mooi vind, het is een vrij groot ding. Het is volgens mij wel 4 meter bij 2,5 of zo. En ik vind sowieso al wilde ik een maquette maken, want ik maak vrij vaak maquette-achtige werken. Waar ik ook wel schalen door elkaar gooi. Het is niet altijd één schaal, maar soms zijn er verschillende schalen door elkaar gebruikt. Maar in dit geval vond ik het mooi om een maquette te maken die groter is dan dat je zelf bent. Hè? Meestal zijn maquettes juist kleiner. En ik vind hem nog niet groot genoeg. Ik wil nog een grotere maquette maken ooit. Maar dat fascineert me alleen al. Dat je een maquette maakt die er echt gewoon een ruimte kan vullen. En dan vervolgens, wat maquettes sowieso hebben, is dat je daarin wil, op een of andere manier.
Mm.
Maar het wijst je ook af tegelijkertijd, want je kan er niet in. Dus dat blijft een soort van onbevredigd. Je hebt een fascinatie, want iedereen wil altijd in een maquette of wil erin kijken. Maar dat kan niet. Je kan er niet in, je kan er alleen maar kijken. En dat vind ik sowieso wel een interessant gegeven. En in dit geval, ik hou eigenlijk van flats. Ik zou er niet in willen wonen, maar ik vind een flat een heel mooi gegeven. Het is een soort ritme in architectuur. Het zijn steeds dezelfde ruimtes, gespiegeld vaak en zo. Dat geeft een bepaald ritme. Ik zit heel vaak, kijk naar gevels gewoon. En dan ben ik eigenlijk al bijna alsof het een abstract schilderij is. En te kijken van wat is de keuze geweest van deze ritmes. De hoogtes van ramen en kozijndelen en dat soort zaken. Dat fascineert me aan zo'n flat. En dan daarbij komt dat het ook nog allemaal woningen geweest zijn. Dus er hebben allemaal mensen, individuen gewoond, die iets met die woning gedaan hebben. Ondanks dat die woning identiek is als de woning van de buren, is het toch anders verschillend. En dat fascineerde me. En toen dacht ik van, het mooiste is gewoon als er mensen weg zijn uit de flat. Als het, ik zei, op de nominatie staat om gesloopt te worden. Om dan naar zo'n flat te kijken. En dan zie je daar zoveel smaken, zoveel kleuren, zoveel oplossingen voor hetzelfde ruimte in. En dat was de aanleiding eigenlijk om die flat te maken.
En heb je dat gedaan? Heb je naar werkelijkheid die huizen ingericht?
Nee, ik heb van alles bedacht. Ik heb ook wat kunstenaars. Bijvoorbeeld, er is een huis wat echt wel door Jan Faber bewoond moet zijn geweest. Die is helemaal met balpen, van onder tot boven blauwe balpen betekent. Er is een rietveld appartement in de duidelijke stijlkleuren. En weet je, dat soort elementen zitten erin, maar er zitten ook hele andere dingen die van een heel andere wereld zijn, zou ik maar zeggen. Die niet vanuit de kunst komen. Dus ik wilde eigenlijk gewoon zoveel verschillende werelden, interieurs maken, zonder dat er echt een interieur is. Want eigenlijk kijk je alleen maar naar de wanden natuurlijk.
Ja, er is niks meer te zien.
Nee.
Alleen nog sporen van mensen.
Sporen, ja.
En de rest moet je dan zelf verzinnen.
Ja, precies.
Je begon eigenlijk te zeggen zo net, ik trek me terug in mijn atelier, soms nog steeds. Dan verwerk ik wat er gebeurt om me heen.
Ja.
En ergens sijpelt dat door in het werk wat ik maak.
Ja, klopt.
Heb je daar nog een voorbeeld van? Hoe komt dat daarin?
Dat kunnen heel simpele dingen zijn. Dingen die onderweg op de fiets naar je atelier of elders of op televisie of weet ik wat allemaal ziet. En dat kunnen elementen zijn waar die te gebruiken zijn voor een nieuw werk. En ik begin eigenlijk altijd de dag op het atelier met een paar A4'tjes vol te schetsen. En dat zijn geen schetsen die bedoeld zijn om te laten zien, maar dat zijn meer aantekeningen. Daar heb ik nou al, ik weet niet hoeveel van. En er komt ook een datum en de hoeveelste schets het van die dag is, komt er onder geschreven. En op een gegeven moment ga ik die dan, als ik een flinke stapel heb, ga ik daar een rug in lijmen. Gewoon de volgorde leggen, rug in lijmen. En dan is dat gewoon eigenlijk een archief. Ik heb een 1,5 meter archief ondertussen. Met halve beelden eigenlijk, of kwart beelden. En daar kan ik steeds doorheen bladeren. En dan alles wat me te binnen schiet, wordt daar op getekend. Of geschreven soms. En vervolgens kan ik daaruit putten. En dat zijn gewoon, dan kan je opeens dingen gaan combineren van dingen die je ooit gedacht hebt of ooit gezien hebt. En die nu gewoon, als je er na zoveel tijd weer naar terugkijkt, weer een andere draai aan iets kunnen geven.
Ja.
Dus het is allemaal werk, allemaal niet werk, het is allemaal materiaal om mee te werken.
Ja, voorbereidend werk eigenlijk.
Ja. Ja.
En wanneer is een werk geslaagd, wat jou betreft? Neem bijvoorbeeld een galerijflat. Waarom heeft die deze vorm en waarom is die zo goed?
Ja, dat is altijd het lastigst. Wanneer is iets geslaagd? Dat is niet een rationeel iets. Dat is echt een gevoel. Als ik daar echt blij van word, enthousiast over ben, dan is het geslaagd. En waar dat aan ligt, ik heb geen idee. Na al die jaren weet ik dat nog steeds niet. Maar ik weet wel wanneer het goed is. En daar houd ik het maar op. Dat is goed genoeg, zou ik zeggen.
Ja, dat is het eindoordeel. Ja. In 2002 maakte je geen huis. Ik omschreef hem al in de inleiding. Een soort decorachtige installatie. Mm-hmm. Met halve kamers, schetsmatige kamers eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Steeds herkenbare elementen uit onze woningen. Maar dan door elkaar gehusseld. Niet zit waar je het zou verwachten. En vooral die andere maat, die valt heel erg op. Keukenkastjes die heel smal zijn.
Ja.
De wasbak die door een bedje is vervangen. Hoe kwam je op dat idee?
Ja, het zijn eigenlijk allemaal... Dat beeld, dat is een vrij groot beeld. En het is wel een soort van omslagmoment geweest in mijn werk. Daar zat een speelsheid in die ik voorheen niet had. En qua thematiek is mijn werk niet echt veranderd. Maar wel de manier waarop je het uitvoert en de keuzes die je maakt. Ook omdat daar erg veel ironie in zit en zelfrelativering. En mijn thematiek kan nogal zwaar zijn. Het gaat over tijd, het gaat over dingen die verloren gaan. En dat kun je eigenlijk het beste verwoorden of laten zien met een ironische ondertoon. En dat zat in dit werk goed. En ik voor het eerst dat ik dat zo duidelijk merkte, dat gewoon heel erg goed werkte. En hoe ontstaat zoiets? Het was bijna een soort roes, waarin gewoon ook wel weer losse elementen die ik wel eens eerder had geprobeerd in iets, nu gecombineerd werden. En tot een heel ander werk leiden.
En dat element tijd waar je het net over had, is inderdaad een ander belangrijk thema in je werk. Je hebt ook werken gemaakt met klokken.
Ja.
Set machines die je om hebt gedraaid en van de achterkant zien.
Een soort, ja, met zo'n
set smileys.
Zo'n zielig mondje. Ja.
Juist, precies.
Ja. Ja.
In deze specifieke installatie Geen Huis, welke rol speelt het begrip tijd daar?
Dat is niet zo heel expliciet in dat werk. In dat werk ging het eigenlijk meer om vorm.
Ja.
Om combinaties die niet kloppen, maar op de een of andere manier toch wel weer logisch lijken.
Juist.
Het is niet, ik bedoel, iets wat niet klopt, dat is heel makkelijk te maken. Maar je moet eigenlijk, het interessantste is als iets toch het, bijna het idee krijgt, geeft van, het zou kunnen kloppen.
Het grensgebied.
Ja.
Je denkt,
ja.
Oh, dit herken ik, maar je kijkt nog een keer. Nee, klopt ik niet. Kijk
ja.
Helemaal niet.
Ja, in tweede instantie klopt het dan niet.
Ja.
En zoals wat je ook schetste, die keukenkastjes, die smalle keukenkastjes. In feite is dat gewoon, ik heb een aanbouwkeuken gekocht, een tweedehands aanbouwkeuken. En ik heb alleen maar de breedtemaat aangepast. Dus de hoogte en de diepte is hetzelfde gebleven. Alleen de breedtemaat, bijvoorbeeld een normaal kastje is 60 centimeter ongeveer. Dus in dit geval 20 centimeter geworden. Zeg dat ik het met een derde heb versmald.
Yeah.
En ik krijg een heel raar ding. Dus als je maar iets wijzigt, dan blijft het wel nog wel een keuken. Maar er is iets. En je kan in eerste instantie kan je dus daar je vinger misschien niet snel op leggen. En dat moment vind ik het interessantst. Want daarna, als je het gezien hebt en je begrijpt het, je ziet wat er gebeurd is, dan is het klaar. Maar ik vind dat moment, even dat je twijfelt, en ja, dat is een soort moment wat uitgerekt wordt of juist krimpt. Het is doet iets met tijd.
Ja.
En het is net met Proust, zou ik maar zeggen, dat hij wakker wordt en nog zijn ogen dicht heeft en die halfslaap niet weet in welke ruimte die is. Dat hij denk van, ja, maar dat raam, daar komt het licht vandaan, dat moet toch aan de andere kant zitten? Of lig ik daar? En dan wakker en het is weg.
Ja.
Maar even die soort van kortsluiting, die vind ik prettig. Dat is dat heeft wel heel erg met tijd te maken, want tijd gaat gewoon door, daar heb je helemaal geen invloed op. Maar dit lijken de momenten te zijn, ook met herinneringen bijvoorbeeld, waarin je de tijd even manipuleert, bijna. Het is maar een fractie van een seconde of dat het zo voelt. Maar dat is de enige macht die je überhaupt over de tijd hebt.
Ja.
En dat is zo ongrijpbaar. Maar dat is wel een van de thema's in het werk. Of tenminste dingen waar ik het meest alert op ben. En,
dat er iets in je perceptie even wankelt.
Ja, die ene maar seconde. Wat ook waar is. Weet je wel, je bent echt overtuigd dat het... Dat het zo is. Ik heb ooit een beeld gemaakt. Dat heet de slaapkamers waarin ik nog steeds wakker word. Dat is een stapeling van 5 slaapkamers. Tot nu toe zijn het er maar 5. Feiten duurt dat project nog steeds. Maar daar heb ik eigenlijk in een schaal van 1 op 10 de slaapkamers waar ik nog af en toe wakker te worden. Die ik ooit beslapen heb. Gereconstrueerd heb, maar dan helemaal vanuit mijn geheugen. Dus niet naar foto's kijkend of weet ik wat, maar gewoon ook qua de dimensies van de objecten die erin staan, dat helemaal proberen te reconstrueren en dat daar heel ver in te gaan. En dat zijn inderdaad kamers, ik heb dat de laatste tijd iets minder, dat ik slaap eigenlijk niet meer uit, maar voorheen sliep je nog wel eens uit en dan word je langzaam wakker. En dan, toen had ik nog wel heel regelmatig dat ik dus heel even dacht dat ik in een andere kamer wakker werd dan waar ik lag. En dat vond ik magisch. Dat is,
en de handeling van die 5 slaapkamers dan stapelen en eigenlijk bevriezen. Hè, want dat is toch een beetje wat je doet. Je slaat een paaltje in de tijd en zegt, oké, dit is die herinnering.
Ja. Ja.
Wat heeft dat voor waarde wat jou betreft? Is het grip krijgen op?
Ja, het is grip krijgen, maar het is ook dit verhaal willen vertellen. Hè, dit is een belangrijk verhaal voor mij. Dat kun je middels zo'n werk kun je dat heel goed vertellen en uitleggen. Dat mensen dat ook gaan herkennen en dan denken, oh ja, dat heb ik ook. En dus, weet je wel, dat vind ik daar interessant aan. Maar ik vind het ook mooi als je zo'n idee helemaal uitwerkt en heel doorwerkt maakt. Door echt heel minutieus de centrale verwarming na te maken. De objecten, zelfs een kunstwerk heb ik in miniatuur van mij, wat op een vensterbank stond, in mijn studentenkamer heb ik nagemaakt, minutieus. Ik vind het mooier dan het echte kunstwerk, weet je wel.
Dat, ja.
Maar gewoon opeens denk je, oh, dat werk stond daar, of dat dingetje lag daar. En dan ga je dat namaken. En om daar heel conscientieus heel erg... In door te dringen en dat te maken. Dat, ja, bijzonder. Ik vind dat...
En dan is de vraag, wat ontstaat er dan voor ruimte? Is dat een ruimte die teruggaat naar die herinnering? Of is dat een hele nieuwe ruimte?
Het is een soort van ruimte die voorkomt dat het weer wegzakt. Dus het is ook voor mij een soort geheugensteun.
Ja.
En hopelijk kijkende daarna dat mij nog meer dingen te binnen schiet. Dat het iets triggert. Maar ik heb ook al gemerkt dat mensen die mijn ouders dit werk zien, dan zeggen ze ook van, ja, maar volgens mij stond die tafel niet daar. Of die kast die was niet zo hoog. Of weet je wel, dan een andere kleur. Maar misschien is het wel hun geheugen wat hen parten speelt.
Ja.
Dat weet ik niet. Maar Dit gaat over mijn geheugen. Het gaat over mijn herinnering.
Wat ik interessant vind, en dat sluit weer aan op Geen Huis, de reeks die daarna komt, bijvoorbeeld Motel Insomnia. Daar heb je eigenlijk het idee van het versmallen nog veel verder doorgevoerd.
Ja.
Fantastisch werk wat mij betreft. Dus de wc, de wasbakken, het lichtbad, de bedden, allemaal veel, veel smaller dan je weet en kent. Heel surrealistisch, een beetje benauwend ook wel.
Ja.
Maar daar wordt ook heel goed duidelijk welk effect die omgeving heeft op jouw gemoedstoestand.
Ja.
Dus hoe we eigenlijk door onze architectuur om ons heen heel erg in een bepaalde sferen gebracht worden.
Ja.
Is dat ook een aspect waar je op wil wijzen? Zo van dit doen al die objecten met ons?
Dat is niet echt de aanleiding geweest van het werk. Maar dat is wel iets wat meespeelt. Ik wilde wel versmalde keuken waar we in het begin over hadden. Dat is heeft gefigureerd in het Geen Huis, Tuin en Keukenmeubel waar je aan refereerde. Maar dat is eigenlijk de aanleiding geweest om dat werk te maken. En toen dacht ik van, ja, ik wil niet alleen een meubel, maar ik wil ook de ruimtes. Dus eigenlijk gewoon een huis maken wat versmald is. En dus is een gang, een keuken, een badkamer, een wc, een woonkamer en een badkamer. Dat heb ik allemaal gemaakt en ook, dus ook al die meubels daarvoor versmald. En dus ik wilde ook absoluut wel dat die ruimtes smal werden. Dus dat je dat echt helemaal voelt. Maar ik heb ook met opzet bijvoorbeeld de deurklinken tussen de kamers van de deuren op normale formaat gelaten. De kraan in die keuken is ook een normale formaat. Want je moet ook oppassen als je zoiets doet dat niet een trucje wordt of iets, een gadget.
Geen modieren dam wordt.
Ja, en ik merkte dat door als je dus gewoon wel de klink vasthoudt zoals je hem gewend bent. Hè, dat niet een raar iel dingetje is. Dat het dan geen poppenhuis of zoiets. Dan blijft het een huis. Alleen de objecten om je heen, en de ruimtes zijn natuurlijk smal, maar de objecten om je heen, die zijn allemaal versmald. En dat geeft dan een heel raar beeld. Dus daar heb ik wel heel erg in gespeeld om die omgeving iets te laten doen. Maar het is een beetje raar gelopen met dat werk, want ik kan het eigenlijk niet meer laten zien. Want Erwin Worm heeft ook een versmald huis gemaakt, na mij overigens. Maar als ik het over dat werk heb, zeg ik erin, oh ja, Erwin Worm. Dat is natuurlijk veel beroemder dan dat ik ooit word. En ja, dat wordt heel lastig.
Ja.
Het is heel gek is dat zo'n werk opeens, ja, bijna niemand te laten zien.
Hij is overgenomen eigenlijk, de ruimte is overgenomen, zou je kunnen zeggen.
Ja, en hij heeft het wel volgens mij nog veel... Ik heb het volgens mij ooit een keer in Delft geëxposeerd. Ik ben met opzet niet gaan kijken, want ik kon er niet aan.
Nee, dat snap ik. Toch een beetje alsof iemand er met je idee van doorgaat.
Ja, nou, zo voelt het een beetje, maar dat zal wel niet zo zijn. Nee. Ja. Nee.
Is dat inderdaad dan ook... Ik zit nog even na te denken over van wie is die ruimte dan? Die ruimte is daar fysiek op een bepaalde plek, maar je kunt ook zeggen een huis. En als we het hebben over de mentale versie van zo'n huis.
Ja.
Ja, je zou kunnen zeggen, die is in jouw hoofd begonnen. Of misschien heb jij het ook weer van iemand gezien. Dat weet ik natuurlijk niet.
Precies.
Hoe dat ontstaan is. Maar hoe denk je daarover eigenlijk? Wat maak je als kunstenaar als je dit soort ruimtes maakt? Maak je dan het gebouw of maak je de ruimte die er niet ingevuld is ook?
Ja, beide denk ik.
Hmm.
Kijk, het is natuurlijk nooit alleen maar het ding. Het ding is maar een lege huls waar inhoud in zit. En het gaat eigenlijk om die inhoud. En ik heb die vorm natuurlijk nodig. Het ding nodig om het verhaal te vertellen. Om dat zo duidelijk mogelijk te vertellen ook.
Zoals in die beeldenreeks waar je de leidingen hebt.
Mm-hmm.
Samen vormen die de contouren van een huis.
Ja,
eigenlijk.
Precies.
Dat huis zie je eromheen. Dat zie je niet
echt,
maar
dat vul
je
eigenlijk van het huis. Ja. Ja, dat vind ik mooi, dat je dat zelf wel invult ook, als kijker.
Mm.
En het is ook een rare omdraaiing. Hè? Bij die gebeelden is het zo dat wij eigenlijk doen ontzettend ons best in onze huizen om alles te verstoppen. Die leidingen die zien wij dus niet.
Ja.
En in dit geval is die leiding, zijn die leidingen het huis eigenlijk, of de ruimte. En ja, buiten dat vind ik het ook bijna een abstract werk worden. Zo, het is een beetje... Het, ook wel de kleuren. Het is natuurlijk in allerlei kleuren die ook wel in de stijl gebruikt werden.
Mm.
Zoals blauw voor, in dit geval voor koud water, rood voor warm water en geel voor gas. Dan krijg je ook een soort van wordt het een plastiek, bijna een beeldhouwwerkje van horizontale, verticale, die ook in de stijl niet zouden misstaan.
Mm.
Dus dat vind ik wel leuk, dat zo'n werk opeens... dat soort connotaties gaat krijgen.
Het deed mij aan een anatomisch model denken.
Ja, dus dat was de opzet voor mij. Ja, precies. Ja. Een zenuwstelsel of aderen. De haarvaten en zo. En dat, daar zie je ook die kleuren in terug. Het zuurstofrijk bloed of het zuurstofarm bloed. Dat soort zaken. Ja, ik vind dat bijzonder. Maar in ons lichaam is het dus ook verstopt bijna. Achter zien wij dat ook niet.
Ja.
En in dat opzicht is het... verwant aan elkaar natuurlijk.
En vind jij het dan leuk om te laten zien... dit zit allemaal verstopt in ons huis? En ik zou bijna zeggen... eer die leidingen, want ze hebben belangrijke functies. Of gaat het je om de formele aspecten ervan? Het spelen
ik,
met beeld?
Ik vind leidingen goed. Tenminste, kijk, je ziet ze eigenlijk nooit in een huis. Maar in de technische ruimtes natuurlijk wel. En daar kijk ik graag naar.
Hmm.
Ik vind dat als daar iemand die zijn vak met plezier gedaan heeft, een loodgieter of een installateur, dan zie je dat. Hoe die leidingen lopen, hoe de bochten lopen, hoe waar de zadels zitten. Is dat een logische weg die hij heeft afgelegd of is hij een rare omweg gemaakt? Dat soort dingen, dat fascineert me. Daar kan ik een soort van esthetisch... genoeg aan ontlenen.
Ja. Aan het vakmanschap.
Aan het vakmanschap en gewoon aan het materiaal ook.
Ja.
En in dat opzicht zou het een soort emancipatie zijn voor het leidingwerk.
Ja.
Het is best mooi.
Zeker. Het duikt ook in meer van je werken op, hè? Ook niet per se te verklaren aaneenschakeling van leidingwerk, die er gewoon heel mooi uitzien eigenlijk.
Ja, het wordt eigenlijk een soort esthetisch verhaal dan. En het is gewoon eigenlijk een kunstenaarsmateriaal geworden. Ik heb dat wel vaker gedaan, dat ik een soort lans breek voor andere beroepsgroepen. maar dat als kunst presenteer.
Ja.
Ik heb ook wel eens op de stoel van de tuinarchitect gezeten. Dat ik dan bijvoorbeeld alle musea in Nederland daar de kavels van opvroeg. Bij het kadaster een kaveltekening. En dan en daar een park van maakte eigenlijk. Dat je nog half de contouren van het museum ziet. Maar dat het gewoon een park geworden is met leuke waterpartijen en boomgroepen en paadjes en lichtweiden.
Mm.
En dan heette het het Stedelijk Park in Amsterdam of het Boijmans van Beuningen in Park in Rotterdam of het Centraal Park in Utrecht. En dan heette de paden ook naar de coryfeeën uit het museum. Dus in Utrecht had je dan het Rietveldpad natuurlijk.
Mm. Ik zou maar zeggen, laat het aanstaande kabinet niet horen, want dit klinkt precies, als een veel te goed uitgerold plan al.
Nou, het is een beetje natuurlijk provocatief, maar aan de andere kant, ik hou wel van die tekeningen van die architecten en tuinarchitecten en zo, daar kijk ik veel naar. Dus op een gegeven moment ben ik dat op die manier gaan doen, maar ja.
Je zoomt ook wel in andere werken in op dingen die we uit onze woning kennen en details daaruit. Bijvoorbeeld de haakjes waar je een jas of een handdoek aan ophangt.
Be my guest, ja.
Be my guest.
Ja.
Aan een hoge kapstok gemonteerd, een stuk of 15, 16 verschillende haakjes.
Ja, ja dat be my guest, dat is een beetje een running gag op Instagram ook. Ik ben sowieso een verzamelaar, ik verzamel van alles. Maar ik verzamel dus ook foto's van haakjes, gewoon... De simpelste haakjes eigenlijk, waar je een handdoek aan ophangt of zo. Dat vind ik dan interessant om te zien. Ja, als verzamelaar, volgens mij hebben alle verzamelaars dat. Je ziet een object, je ziet een tweede en je denkt, oh, dat lijkt op die eerste. Maar daar zit iets toch een verschil in. En wat is dat? Oh, en een derde. Oh, daar zit ook weer een verschil in. En dan, voordat je weet, ga je het verzamelen. Ga je foto's maken en dan heb je een verzameling haakjes over de hele wereld. En eigenlijk zo'n simpel ding als een haakje. Hoeveel mensen hebben zich daar niet over gebogen om dat te ontwerpen? Je kan ook zeggen van een haakje, eigenlijk, er is een perfect haakje. Waarom heeft niet iedereen dat perfecte haakje? Nee, er zijn in allerlei materialen, in allerlei soorten en uitvoeringen zijn er haakjes bedacht. Dus dat is eigenlijk best absurd, maar ook heel interessant.
En wat zegt dat jou, dat gegeven?
Ja, ik weet niet. Maar eigenlijk is het ik vind het wel heel prettig dat het gebeurt. Dat er dus niet iedereen hetzelfde haakje heeft. Mensen profileren zich met hun haakje. Ga naar de winkel en maak echt een keuze. Want je kunt kiezen tussen verschillende haakjes. Dus zeker. Je maakt een keuze. Dit past bij mij. Hier conformeer ik me mee. Of hier. Nou goed, om het maar eens even te chargeren.
Ja,
maar,
hier richt ik mijn huis mee in. Hier kijk ik dagelijks tegenaan.
Ja.
In die zin heeft het natuurlijk heel veel waarde. De binnenkant van waar je elke dag
naar maar ik vind ook wel interessant waar mensen de haakjes hangen. En een haakje is ook iets wat achteraf komt. Meestal is het huis ingericht en dan missen ze nog ergens een haakje. En dan maken ze zelf een keuze. Niet de architect of niet iemand anders. Ze maken zelf een keuze waar het haakje komt te hangen. Dat is soms al heel erg hilarisch, onder een wasbak of op een gekke plek, op een kozijn of zo. Ja, dat vind ik al helemaal grappig. Maar buiten dat is zo'n haakje staat natuurlijk ook, net als een kapstokhaakje, voor dat je jas ophangt, want je bent ergens thuis. Want als iemand de jas aanhoudt en die op bezoek komt, dat is iets heel raars. Dat voelt ongemakkelijk. Mm. Dus als jij je jas ophangt, Dan heb je een andere instelling als je binnen bent. Dan wil je langer blijven, dan wil je iets meemaken, wil je een gesprek aangaan of weet ik wat allemaal. Dus dat be my guest, dat faciliteert, dat haakje faciliteert eigenlijk dat mensen zich op hun plek voelen. Ja, al is het maar tijdelijk. Dus dat is eigenlijk de inhoud van, of tenminste de achterliggende inhoud van het überhaupt met haakjes te werken.
Ja.
Dus ik heb ook wel maquettes gemaakt van ruimten, van een museumruimte, waar ook een garderobe is. En dan hangen er gewoon drie haakjes naast elkaar in een kleine ruimte. Want je kan niet met een jas aan door een museum lopen. Je moet je jas ophangen, vind ik, en dan ben je daar.
Echt zijn.
Dan ben je er echt. En anders ben je eigenlijk weer aan het weggaan. Mm. Dus zo'n haakje kan dan zo simpel zijn, maar een belangrijk iets in het ritueel, in het hoe je binnenkomt en hoe je verblijft. Nou, dat haakt natuurlijk heel erg, no pun intended, dat haakt heel erg in waar ik mee bezig ben, in wat een huis is, wat een ruimte is.
Waar moet de perfecte ruimte eigenlijk aan voldoen, de perfecte woning?
Poeh.
Wat jou betreft.
Ja. Ik denk niet dat bestaat. Het is ook een organisch iets. Het verandert ook steeds, wat perfect is voor mij tenminste. Ik ben ook al vaker verhuisd. En dan ga je toch weer, merk je tussen de twee verschillende woningen, weer heel anders doen. Een woning leent zich voor iets bijvoorbeeld en een andere niet. Dus,
met je spullen ook. Als je je oude spullen weer in een nieuwe huis neerzet, dan denk je heel vaak, het klopt niet meer. Het past niet.
Ja. Ja.
Niet alleen fysiek, maar ook...
Ja, dat kan een moment zijn om afscheid te nemen van dingen. Ja. Zonder al te veel te moeten consumeren. Maar ja.
En dan toch nog even de sfeeromschrijving. Of waarom zit je prettig in je huidige huis? Laten we het misschien concreter maken op die manier. Wat moet een huis doen behalve je droog houden en warm?
Het licht is belangrijk. Ik ben nogal gevoelig voor licht. Dus het moet wel voldoende licht zijn. Ja, ik weet het niet. Dat zijn allemaal persoonlijke wensen. Dat is niet iets...
Dat relateert niet aan je werk eigenlijk?
Nee, niet echt. Ah. Nee. Nee. Nee.
Wat er sowieso in staan is boeken. Want boeken is een belangrijk thema ook in je werk. Hè? Wat ik net al zei, de kracht van een boek om je naar een mentale ruimte te transporteren.
Klopt, ja.
Terwijl je niet van je stoel afkomt.
Ja.
Ja. Wanneer besefte je, dat is een mentale ruimte. Er zit een link tussen het huis en wat een boek doet.
Ja. Ja. Ja, wanneer besef je, weet ik niet. Ik op een gegeven moment... boeken heb iets... Ik ben opgevoed met boeken. Mijn ouders hadden wel een grote boekenkast. En daar stond ook een encyclopedie in. Maar daar mochten wij niet in bladeren zonder onze handen van tevoren gewassen te hebben, bijvoorbeeld. Hmm. Dus die boeken kregen voor mij, hadden die een soort aura. Iets heel bijzonders. En je mocht natuurlijk ook geen ezelsoor maken. Je mocht geen boek helemaal open vouwen en zo.
Rug breken.
Ja. Dus dat was wel iets bijzonders. En ik heb ook in boeken gesneden, dus als kunst. Hè. Dus boeken uitgehold en dat soort zaken allemaal. En dat voelde wel als een bevrijding, want ik heb ook wel één boek wat bij mijn ouders op de plank stond. Dat is een van de eerste boeken die ik, waar ik een ander exemplaar weliswaar, maar... waar ik in gesneden heb. En dat voelde echt heel raar. Maar ook wel heel fijn. Om dat te doorbreken, zou ik maar zeggen.
De heiligheid van zo'n boek.
Ja, ja, en dat je dat gewoon... Dat jij dat beslist. Dat jij de enige bent die daarover gaat. Er was helemaal geen trauma of zo. Of een groot ding. Maar ik weet wel dat dat zo werkte bij mij met boeken. Misschien dat het de historie ook nog bij komt met boekverbrandingen en dat soort dingen. Allemaal. Dus boeken, die moet je lezen. Die kun je lezen, maar voor de rest kun je er niets mee doen. In de kast zetten en je kan ze niet eens bij het oud papier gooien, weet je wel. Dus, ik vond dat wel heel erg fijn om boeken als beeld te gebruiken. Dus een stapeltje boeken en daar een huis van maken. Die uit te hollen, ramen en deuren erin uit te snijden. En als een soort sculptuur te gebruiken. Niet meer leesbaar, maar wel op een andere manier leesbaar. Als ruimte, als mentale, als fysieke ruimte, maar ook als mentale ruimte. En dat vond ik wel... dat was wel erg bevrijdend. En dat leverde wel iets op. Wat ik misschien niet had gedaan, als mijn ouders niet zo secuur waren geweest met boeken.
Ja, precies. Is het, en dat is misschien wel een goed voorbeeld van het idee, je maakt iets mee in je persoonlijke leven en via die kunst reageer je daar toch op.
Ja, ja.
In dit geval iets wat heel vroeg al in
zat. Ja, ik denk dat wel, dat het zo werkt. Dat het ene is wat makkelijker aan te geven dan het andere misschien. Maar het zijn natuurlijk allemaal dingen die je hebt meegemaakt en waar je ofwel of niet iets mee kunt.
Moeten jouw werken ook zo'n mentale ruimte creëren?
Dat zou wel mooi zijn, ja.
Eigenlijk in die maquettes heb je het al een beetje omschreven. Dus dat je erin tuurt, je wilt erin, maar je kunt er niet in.
Ja.
Dan is daar een plek waar je naar verlangt eigenlijk.
Ja, ja, een onbereikbaar... terwijl die zo bereikbaar lijkt, heeft het ook een soort... dat het eigenlijk niet bereikbaar is en ook niet zal worden. Je kan er alleen wel doorheen met je voorstellingsvermogen, zou ik zeggen. Je kan dan wel van de ene kamer naar de andere gaan in zo'n maquette. Ja, dat nodigt wel uit.
En eigenlijk het moment wat je omschreef zo net met Proust, hè, het idee dat hij niet weet in welke kamer die wakker wordt, dat heeft ook weer te maken met tijd, met zo'n boek.
Ja, absoluut.
Ik hoorde in een ander interview met jou dat je zei, ik had eigenlijk wel schrijver willen worden, ik kan het gewoon niet goed genoeg.
Ja.
Dus ik ben beeldend kunstenaar, want ik ben handiger.
Ja.
Handiger met beeld en met materiaal dan met taal.
Ja.
Is dat nog steeds zo? Of is dat ook, was dat ook half grappend?
Nee, ik zou het liefst... kijk, het is ook veel praktischer om schrijver te zijn. Dat kun je in principe overal doen. En dan heb je niet een heel atelier voor nodig en heel veel spullen. Mm. En heel veel opslag van werken die nog, die nog ergens getoond moeten worden. Zo. Maar aan de andere kant, ja, zo zit ik niet in elkaar. Ik kan ook geen, bijvoorbeeld in kunstenaars in residence doen. Bijvoorbeeld ergens in het buitenland een atelier in tijd betrekken. Omdat ik gewoon moet bouwen. Dan zou ik echt een heel erg project moeten bedenken. Wat alleen maar met tekeningen of collages. Of zo. Nou goed, dat weet ik al. Dat doe ik een week en daarna wil ik iets anders.
Hmm. Er zit ook ongeduld in dus eigenlijk.
Ja, maar ik moet wel bouwen. Ik moet iets maken.
Ja, ja.
En ik heb machines nodig daarvoor. En dat werkt gewoon niet. Dat is, dus ik dat schrijven alleen, zoals ik nu ben, zou dat nooit gekund hebben. als ik het talent al gehad heb.
Ja.
Daar ben ik er ongedurig voor.
Je bent ook part-time bouwvakker.
Ja.
Was ik. Gewoon voor het geld ook wel misschien.
Ook voor het geld, ja, zeker. Nou, ik heb ook altijd wel, ik woon nu in het vijfde huis of zo, intussen. Begon in Utrecht met een huis kopen en dat opknappen en dan verkopen en zo door. Ik moet dat regelmatig afwisselen, het werk op het atelier. En met iets heel concreets, en dat is dit. En het heeft wel natuurlijk hele duidelijke raakvlakken met het werk wat
ja,
ik doe.
Wat zeg, ja.
En ik zie ook wel als ik dan klus ik 2 maanden bijvoorbeeld. En dan komen er toch elementen van die klus. Komen ook terug in het werk.
Hoe dan?
Nou, ik heb op een gegeven moment in het begin, in de jaren 90, ook wel eens met wandtegels gewerkt in werken. En, maar ik was toen nog een tegelen in de badkamer en de keuken en alles. En dat was voor de eerste dat ik het deed toen. Dus toen vond ik dat wel erg fijn om te doen. En het lukte aardig. En toen kwamen er ook opeens betegelde wandjes in mijn werk terug. Of bijvoorbeeld die waar je net aan refereerde, die installatiewerken. Die werken met allerlei PVC-buizen en koper en waterleidingen en gasleidingen door elkaar. Ja, dat is duidelijk. Dat zijn ook onderdelen die uit huizen komen, die ik verbouwd heb.
Ja.
Dus ik vind het wel prettig dat dat in elkaar haakt. Allemaal.
En waar zit dan inderdaad de magie van het kunstenaarschap? Want je zou waarschijnlijk ook goed kunnen zeggen, ik ga fulltime bouwvakken, lekker alleen maar muurtjes doen. Ja. Maar toch trekt ietsje naar dat atelier, naar dat fantasierijke, het vormgeven zelf.
Ja, ja, dat is. Ik zou niet fulltime kunnen werken op een bouwplaats of bij iemand thuis als bouwvakker. Nee, dat is dan toch, op een gegeven moment breekt dat echt op. Dan wil ik echt iets meer betekenis geven aan iets. Of tenminste, in ieder geval zoeken naar die betekenis in dingen. En dat kan alleen maar op dat idee. Dat kun je natuurlijk niet op een bouwplaats. Dan moet een muur gewoon recht gestuukt worden. En niet met een leuke curve erin die misschien wel heel erg betekenisvol is, maar waar niemand op zit te wachten. Dus
ja.
Nee.
Wat vind jij je meest geslaagde, betekenisvolle werk, als je nu terugkijkt?
Dat ga ik helemaal niet zeggen.
Nou, je hebt er vast een idee bij, maar ik denk, dat is eigenlijk gewoon goed gelukt.
Nee, het is een cliché, ik zeg het altijd, maar het beste werk moet nog komen.
Uh-huh. En het één na beste werk, wat je al hebt?
Wat er al is?
Ja.
God, weet je dat ik dat die vraag, mij nog nooit die vraag gesteld heb? Van wat vind ik het beste werk? Dat wisselt ook, hoor. Want soms dan dat is net als in muziek, hè. Dus soms denk je, ja, dit vind ik het echt het beste werk van deze componist of van deze band. Maar als je het een maand later vraagt, dan denk je daar toch weer heel anders over. Mm. Dat heeft met stemming, met waar je op dat moment ook mee bezig bent. Dat beïnvloedt ook nogal heel erg hoe je kijkt naar de andere dingen.
Moeilijk te zeggen gewoon.
Ja.
Je werkt nu aan een installatie die we dit najaar gaan zien in Kade, in Amersfoort.
Ja, een beeld.
Een beeld. 4 verdiepingen.
Ja.
Dus we gaan weer naar binnen turen.
Ja.
Hoe geef je die verdiepingen vorm? Ik heb gehoord dat er op 1 verdieping iemand zit die insecten spaart.
Ja.
Wat is daar het verhaal achter?
Achter de insecten of achter dit werk?
Achter de insecten, het sparen van insecten.
Ik heb altijd wel insecten verzameld.
Dat doe je zelf?
Ja. Ja, ja, dit beeld wat voor kader, wat ik nog moet maken, hoor. Want hou me te goede. Maar daar komen een aantal alter ego's van mij in tot uitdrukking.
In te wonen?
Ja.
In elke laag?
Ja, het is eigenlijk ook weer een flat. Het is een beetje een hybride tussen een flat, een stapelbed of een vensterbankenachtig iets. Het is eigenlijk een 4x4. Mensen kunnen er eigenlijk alleen maar liggen. Mensen ontbreken erin, hoor. Maar het zijn alleen maar de interieurs. Dus de hoogte van iedere verdieping is ongeveer 60-70 centimeter. En dan wel het formaat een smal bed ongeveer. En dan 4 van dit soort verdiepingen met ramen en alles eromheen. En dan daarin kun je zien wie daar leeft. En aan de hand van de objecten die erin staan, veel boeken natuurlijk, maar ook andere objecten, wordt een beetje duidelijk wat de fascinatie van die persoon is die daar slaapt. En de tentoonstelling gaat namelijk over slapen. En dit is een werk wat ik eigenlijk al een paar jaar geleden geschetst heb en zelfs maquettes voor gemaakt heb. Maar omdat het zo groot is, is dat niet iets wat ik snel maak. Daar ben ik nog even mee bezig. Dus dat moet ook wel een gelegenheid zijn om te laten zien voordat ik zoiets ga maken.
Ja.
En,
gaan wij insecten zien op een van die lagen?
Ik denk het wel, ja.
Waarom spaar je insecten?
Ik heb een fascinatie voor insecten sowieso. En het is weer dat verzamelen waar ik het over had. Van als je dan bijvoorbeeld een bepaalde mot, ik zal maar zeggen een mot, een nachtvlinder in ieder geval ziet en dood. En je komt weer een andere nachtvlinder tegen. Nachtvlinders lijken heel erg op elkaar. Dan denk je, oh, nou heb ik er twee. En als je er goed kijkt, denk je, nou wacht, dat is toch een verschil. En dan ga je een boek erop naslaan. In een boek opzoeken. En dan blijkt het er twee soorten te zijn, bijvoorbeeld. Weet je, een derde is weer een derde soort. Of weet ik veel. Voordat je weet, heb je een verzameling. Want je wil het ook gewoon vasthouden. En toen ben ik op een gegeven moment insecten echt gaan verzamelen. Maar dan insecten die eigenlijk al dood zijn. Die dus gewoon op vensterbanken liggen. Of in hoeken van ruimtes liggen. En die insecten heb ik verzameld. Die heb ik ook een nummer gegeven. En ook beschreven waar ik ze gevonden heb, gedetermineerd natuurlijk. Ook beschreven waar ik ze gevonden heb. En jaartal natuurlijk, datum en alles. En dat is een kaartenbak geworden van allerlei insecten die overal gevonden zijn. En dat zijn er uiteindelijk, ik ben er inmiddels mee gestopt. Meer dan 2.500 van die insecten. En die heb ik ook allemaal geprepareerd, dus zoals je ze in musea ziet, met de vleugeltjes netjes 90 graden onderrand van de bovenvleugel, 90 graden ten opzichte van het lichaam. Dat is een hele ingewikkelde procedure om dat te doen, heel erg intensief, maar dat heb ik gedaan. Maar ik heb er dus 2.500 zo op deze manier geprepareerd en dus ook al die gegevens verzameld en dan in die kaartenbak, als ik daar doorheen blader, dan zijn er toch best wel veel momenten die ik kan herinneren aan de aanleiding van de tekst. En daar was het mij om te doen. Zo simpel is het eigenlijk en zo omslachtig om dit hele simpele, ook met het idee dat herinneringen niet verloren, dat ik niet wil dat die verloren gaan.
Ja.
En op een gegeven moment draaide ik het om, ging ik eigenlijk als ik ergens was en ik vond het daar prettig of ik wilde dat op de een of andere manier herinneren, dat ik dan een insect erbij zocht. Net zo lang ging zoeken, tot ik ergens een insect vond, zodat ik die herinnering in die kaartenbak kreeg. Nou ja, dat is heel ingewikkeld, maar
ja.
En omslachtig. Maar juist doordat het zo doorwerkt is, is het wel bijzonder.
Het gaat eigenlijk helemaal om vormgeven. Vanaf jouw jongenskamer al tot aan dit wat je nu omschrijft, het vormgeven van je herinneringen,
ja,
van je omgeving.
Ja, maar ook van catalogiseren, van prepareren, van vasthouden.
Ja.
En dat mag best wel in dit geval, dit is best wel richting autisme bijna, zou ik maar zeggen. Maar dat vind ik eigenlijk wel mooi en dat vind ik ook bijna een soort kunst daarin.
Hmm.
Dat je ergens voor gaat, waar de anderen totaal niet de waarde van inzien. Maar als je het ziet, het resultaat ervan. Ik heb het niet als kunst gemaakt, maar ik ben er later wel kunst mee gaan maken. Maar het is wel bijzonder. Ik heb later dus al die laadjes die in die grote kast zitten, met al die insecten, die ben ik gaan tekenen één op één. Dus er zijn tekeningen geworden met die insecten en dan in de kantlijn staan al die gegevens van waar ze gevonden zijn, wanneer ze gevonden zijn en zo. Dus daar zijn ook nog weer tekeningen van gemaakt. Dus dat project ging maar door. Maar dat is wel afgerond, denk ik.
Ja, en de betekenis is er. De piketlaadjes zijn geslagen in je geheugen.
Ja.
En dat heeft het werk de moeite waard gemaakt.
Ja, absoluut.
Mooi. Dit najaar kunnen we het zien, hè? Hopelijk. Als het gerealiseerd wordt.
Ja, in augustus al, geloof ik. Dat is iets vervroegd. In augustus wordt dat, ja. In Kade.
In Kade, in Amersfoort. Dankjewel, fijn dat je er was.
Oké.
Tot zover Kunst is Lang voor deze week. We zijn er volgende week weer. Tot dan.